Lezen wij nu uit Johannes 20, te beginnen bij het 9e vers, Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in het 17e vers van Johannes 21. Johannes 21, vers 17. Hij, dat is de Heer Jezus, zeide tot hem, tot Petrus, ten derde male, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Tot zover. En we horen hier in deze tekstwoorden in de eerste plaats een indringende vraag. In de tweede plaats een bedroefde uitwerking. En in de derde plaats een hartelijke belijdenis, een indringende vraag. Een bedroefde uitwerking en een hartelijke belijdenis. Gemeente, vorige week zondag stonden we in de voorbereidingsdienst stil bij de wonderbare spijziging, zo heb ik het genoemd. Je kunt het ook de wonderbare visvangst noemen. Immers, de discipelen hadden op het meer van Galilea, kinderen, jullie weten dat wel, de hele nacht gevist en niets gevangen. En als ze dan die morgen, als het licht begint te worden, aankomen bij de oever, dan staat daar een vreemdeling. Het is de Heere Jezus, maar ze kennen hem niet, nog niet. En die vraagt dan zo lieflijk, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? En dan moeten ze beschaamd antwoorden, nee, kort en krachtig. Als ervaren vissers hebben ze de gehele nacht gevist en niets gevangen. Gemeente, zijn we in de achterliggende week ook bezig geweest om onze netten neer te laten. Onszelf te onderzoeken wat er schuilt in die zwarte zee van ons bestaan. Wat hebben we naar boven gehaald? Als we zo onszelf beproefd hebben. Ongetwijfeld veel ongerechtigheid, vele zonden, vele tekorten. Dat je moet zeggen, als je de Here mag kennen, ach, wat heb ik ervan terechtgebracht? Helemaal niets. Als ik terugzie op die periode tussen de vorige avondmaal, zondag en vandaag, dan is er niets waarmee ik de Here tegemoet kan treden. Dan zijn zelfs mijn ongerechtigheden met zonde bevlekt en beladen. En dan moeten we het ook vanmorgen zeggen als de Here vraagt, is er nu iets? Zoals hij dat vroeg aan de discipelen, hebt gij enige toespijs? Hebt gij iets om tot mij te naderen? Dan moeten we zeggen, niets. En we weten ook van die opdracht dat ze het net aan de andere zijde uit moesten werpen, aan de rechterzijde. Wat een echte visser nooit zou doen. Maar ze doen het. Ze geloven het woord van die vreemdeling. Want hij zegt, en gij zult vinden. En dan raakt dat net helemaal vol. 153 vissen, ja, zo zwaar dat ze het eigenlijk niet op de oever, op de kant kunnen trekken. Het net aan de rechterzijde uitwerpen, weet u nog, dat is van genade leven. Dat is Gods woord gehoorzamen. En gij zult vinden. En dan zegt Johannes, dan worden zijn ogen geopend. Als hij dit wonder ziet, dan weet hij, het is de Here. Die vreemdeling die daar staat. En dan springt Petrus overboord en gaat naar de Here Jezus toe. En als die daar dan komt, dan is de maaltijd gereed. De Here Jezus heeft niets nodig. Ze zien kolenvuur dat aangelegd is, waarop klaargemaakte vis ligt te bakken en brood. En dat alles bij hem die zelf gevraagd heeft om vis. Hij vraagt wel om wat vissen te brengen. Nee, dat betekent niet dat ze nodig zijn. Er hoeft niets van hen bij. Geliefde, we hoorden wat een les. De Here die heeft alles gereed. En zo geldt dat ook vanmorgen. Zo geldt dat ook voor iedere zondaar die tot hem de toevlucht neemt. Als we moeten naderen met zondige handen. Met een verzondigd leven. Heer, ik heb niets om tot u te naderen, dan wil hij alles schenken wat nodig is, nieten en nullen. Die kan hij vervullen. Alles staat klaar waar ze niets aan gedaan hebben. Zo handelt de Heer met zijn kinderen. Hij ontvangt ze met gaven, zo zeiden we, die ze niet verdiend hebben. En met goederen die ze niet gevonden hebben. En als de vis gesorteerd is, dan klinkt de nodiging. Komt herwaarts, houdt het middagmaal. De nodiging komt, zoals ook vanmorgen ten diepste uit de mond van de Here zelf. Hij nodigt. En dan na die wonderbare spijziging, na het middagmaal, gaat de Here Jezus niet gelijk weg. Aan een van zijn kinderen stelt hij een vraag. En we weten niet of hij Simon apart genomen heeft. Als de Heer Jezus straks zegt dat Simon hem moet volgen, dan zien we ook dat Johannes hem volgt. Dus moet ook deze het gehoord hebben, ook om het op te tekenen in dit evangelie. Misschien zijn ze na dat middagmaal blijven zitten rondom dat kolenvuur. Als we de gemeenschap met Christus mogen ervaren, gemeente, dan duurt dat nooit te lang. Eigenlijk altijd te kort. Als het goed mag zijn, ook aan de tafel vanmorgen. Daar wordt een vraag gesteld. Nee, eigenlijk drie vragen. En het is in onze tekst inmiddels voor de derde keer in het 17e vers dat die indringende vraag aan Petrus wordt gesteld: hebt gij mij lief? En we hebben het gelezen telkens met die persoonlijke aanspraak: Simon, zoon van Jonas. De Heer Jezus die noemt hem bij de naam. En het typeert ook het officiële karakter van dat moment. Petrus wordt hier herinnerd aan de dag waarop hij discipel werd en Jezus tot hem zei: gij zijt Simon, de zoon van Jonas, gij zult genaamd worden Cephas, hetwelk overgezet wordt Petrus. Hier wordt hij niet met zijn ambtsnaam Petrus aangesproken. En daarmee wil de Heer Jezus duidelijk maken dat hij met zijn ambt, wat hij ten diepste verzondigd heeft door zijn drievoudige verloochening, dat hij zich met zijn ambt niet kan dekken. Het komt aan op de persoonlijke beleving en dan valt alles weg. Gemeente, dan kunnen we het niet meer doen met onze opvoeding, met onze afkomst, met alles wat we meegemaakt hebben. Dan gaat het erom hoe we er nu op dit moment voor staan. Voor de derde maal klinkt die indringende vraag: hebt gij mij lief? In vers 15 horen we die vraag voor de eerste keer: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Dan vraagt de Heere Jezus Petrus of hij hem meer lief heeft dan de andere discipelen. Dat had Petrus namelijk beweerd. Toen de Heere Jezus waarschuwde dat ze allen aan hem geërgerd zouden worden en hem zouden verlaten, heeft Simon beweerd dat dit van hem niet kon gelden. Al zouden allen hem verlaten, ik zal nimmer meer geërgerd worden, al werden zij ook allen aan u geërgerd. En Petrus meende toen dat hij meer liefde had tot de Heere dan de andere discipelen. Vandaar die vraag. Maar door zijn verloochening was het tegenovergestelde gebleken. Is dit nog zo, Simon? Sta je met je liefde nog boven de andere discipelen? En dan antwoordt Petrus bescheiden. Hij bevestigt de vraag en doet een beroep op Jezus' kennis van zijn hart. Gij weet dat ik u lief heb. Het liever dan deze neemt hij niet over. En daarmee stelt hij zich niet boven de andere discipelen. En gemeente, die bescheidenheid van Petrus blijkt ook uit het andere woord voor liefde dat hij gebruikt. In het Grieks, de grondtaal van het Nieuwe Testament, zijn er drie woorden voor liefde. Die allemaal een verschillende betekenis hebben. U kent ze misschien wel. Eén woord van die drie komen we trouwens in de Bijbel niet tegen. Dat is het woord eros. Denk aan de verwerpelijke erotiek. Het woord wijst op de lichamelijke liefde. De liefde tussen man en vrouw waarbij seksuele gevoelens een belangrijke rol spelen. Maar dit woord komt hier niet voor. Petrus gebruikt in zijn antwoord een vorm van het woord philia, wat een vriendschappelijke liefde inhoudt. Liefde zoals die er is tussen familieleden, gezinsleden, vrienden, vriendinnen. Terwijl de Heere Jezus in zijn vraag een werkwoordsvorm gebruikt van het woord agape. Dat is de echt diepe liefde. De zichzelf gevende liefde. Dat is liefde zonder eigen belang. Die liefde die uit God is. Dat vraagt de Heer Jezus de eerste keer. Hebt gij mij liever, agape, dan deze? Nee, zo'n vraag kan Petrus niet met datzelfde woord liefde beantwoorden. En daarom gebruikt hij het woord filia. Ja, Here, gij weet dat ik u lief heb. Hij zegt niet, gij weet of ik u lief heb. Maar gij weet dat ik u lief heb. De liefde die door Gods geest in het hart uitgestort, kan nog wel een ander geluid laten horen. Gemeente, als dat zo is, als u iets mag kennen van die liefde van God in het hart, dan kun je niet zwijgen als vanmorgen ook die vraag aan u, jou en mij gesteld wordt. Die persoonlijke, indringende vraag. Hebt gij mij lief? Petrus weet dat hij niet beantwoordt aan de volmaakte liefde die de meester van hem eist en ook waardig is. Vandaar dat hij dat andere woord voor liefhebben gebruikt. Gemeente, wat een wonder. Na dit antwoord herstelt de Heere Jezus in zijn ambt met de opdracht wijd. Mijn lammeren. Ik ga daar nu niet verder op in, op die opdracht. Want al spoedig klinkt die tweede vraag. En het is dezelfde vraag als de eerste keer, maar nu zonder toevoeging. Heeft Petrus hem lief, maar dan even als de andere discipelen. En weer gebruikt de Heere Jezus datzelfde woord, dat diepe woord voor liefde. En de discipel Petrus geeft precies hetzelfde antwoord als op de eerste vraag. Opnieuw durft hij niet met agape te beantwoorden. En dan krijgt hij weer een opdracht van de Heere Jezus. Hoed mijn schapen. En dan klinkt in dat 17e vers voor de derde keer de vraag. Hebt gij mij lief? Die vraag die vanmorgen ook tot in ieder van ons komt. Die de Heere vraagt door de mond van zijn dienstknecht. En weet u, geliefde, wat nu zo opvallend is? Als de Heere Jezus dan de derde keer die vraag stelt aan Petrus, dan gaat hij als het ware door de knieën. En komt hij tot Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij filijn? Dan gebruikt hij dat, niet dat diepe woord, maar dat woord dat wijst op de vriendschappelijke liefde, wat Petrus al twee keer in de mond genomen heeft. Hij neemt dat woord van Petrus over. Nee, dat wil niet zeggen dat het Petrus nu makkelijker wordt gemaakt. De beproeving gaat steeds dieper. Gemeente, dat wordt vaak zo gemakkelijk, zo lichtzinnig. En ik denk ook slordig gesproken over de liefde tot God, de liefde tot de Heere Jezus. Alsof dat een vanzelfsprekendheid is. Maar het God heb ik lief, wat we straks hopen te zingen aan de avondmaalstafel, dat zal echter nooit anders worden geleerd dan in het geloven met het hart. Dat wij van nature haters van God en van onze naasten zijn. Niemand, zo zegt de bruid, zal die liefde kunnen opwekken of wakker maken totdat het hem lust. Een indringende vraag, hebt gij mij lief? Gemeente, de vraag waar het op aankomt. Want al ware het dat iemand de taal der engelen sprak en wist al de verborgenheden, maar had de liefde niet, zo is zij nog slechts een luidende schel en een klinkend metaal geworden. Denk aan dat bekende hoofdstuk over de liefde. Liefdeloos is goddeloos. En wie de liefde niet heeft, die heeft God niet. Waar God is, daar is liefde. Zonder de liefde is alles dood, hard en koud. Gemeente, de liefde tot God hoort bij het geestelijke leven. Zelfs in liefdeloze tijden dat je moet zeggen, wat is de Heere ver weg. Blijf toch de liefde die hij zelf in het hart heeft uitgestort op de bodem van het wedergeboren hart liggen. Van nature missen we die liefde. Al doen we nog zo aardig tegen een ander, er leeft vijandschap in ons hart tegen God. En ten diepste ook tegen de naast. De Heer bewaart ons er vaak voordat het niet wordt uitgeleefd. We zijn zoals we geboren zijn, liefhebbers van onszelf. Zo klonk het ook bij je doop van vorige week. Kinderen des toorns. We hebben de wereld lief. Daar gaat ons hart naar uit. En zodra de Heer in ons leven komt te werken, ja, dan wordt ons hart door die liefde geraakt. Dan krijgen we God lief in al zijn deugden. Ook in de deugd van zijn recht, al moet dat recht ons ook veroordelen. Dan krijgen we God lief, omdat zijn liefde in ons hart is uitgestort. Gemeente, wat een wonder. Als dat ervaren mag worden. Hebt gij mij lief? Christus vraagt hier niet om veel dingen. Hij vraagt niet naar woorden of daden. Dan zouden we met onze mond of met onze hand nog iets kunnen bereiken. Het gaat hem niet om wat godsdienst aan de buitenkant. Mensen kunnen heel godsdienstig aan de buitenkant zijn, terwijl die liefde van binnen gemist wordt. Het gaat om ons hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Hebt gij mij lief? De Heere die vraagt vanmorgen niet aan ons gemeente, jong en oud. Bent u bekeerd? Bent u een kind van God? Dat heeft er natuurlijk allemaal wel mee te maken. Vreest u mij? Hij vraagt ook niet hoeveel zondekennis we hebben. Maar hij vraagt, hebt gij mij lief? Als we hem niet lief hebben, dan zijn we nog dood voor God. Waar geen liefde is, daar is ook geen leven. Hebt gij mij lief? Christus vraagt ook niet om een beetje liefde. God lief hebben en de wereld lief hebben, dat kan niet. Het gaat om ons hart. Een gemeente, wat is nu de uitwerking van die vraag van morgen? Voor ons allen. Als we bedenken wie de Heere voor ons geweest is. Ook in de achterliggende periode. Hoe hij schonk wat nodig was. Niet alleen naar ons lichaam, maar ook naar onze ziel. Vanuit zijn woord. Als de Heer Jezus voor de derde vraag aan Petrus die indringende vraag stelt. Dan wordt Petrus bedroefd. Misschien zijn er wel jongeren die verkering hebben. Stel dat je vriend of je vriendin 3 keer de vraag stelt. Hou je van me? Heb je mij lief? Ja, dan denk je, daar is wat aan de hand. Daar word je misschien wel herinnerd aan iets wat er gebeurd is. Dat geldt ook hier. Want de Heere Jezus vraagt het voor de derde maal. En dat herinnert aan die drievoudige verloochening. Het was smartelijk voor Petrus om 3 maal ondervraagd te worden. Hoeveel smartelijk moet het voor de meester geweest zijn om 3 maal verloochend te worden. Petrus werd bedroefd. Kinderen, jullie weten wel wanneer Petrus nog meer bedroefd werd. Toen hij zijn meester had verloochend. En de haan kraaide. En weet je wat Petrus toen het meest geraakt heeft? De Heer Jezus draaide zich om en zag Petrus aan. En wat zag Petrus toen? In die ogen van de Heer Jezus zag hij liefde. De Heer Jezus zei eigenlijk, daarom ga ik nu voor u de dood in. Op Petrus is in zijn val de liefde bewust geworden. Zijn liefde kwam openbaar in dat bitterlijke wenen. Hij kwam erachter. Wat heb ik nu gedaan? Ik heb gezondigd. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Gemeente, iedere herinnering aan vroegere zonden, al zijn het ook vergeven zonden, kan smart teweeg brengen. Laat zei iemand tegen me, dominee, er zijn tijden in mijn leven geweest dat ik Psalm 25 vers 3 niet met droge ogen kon zingen. Ik sla de zonden nimmer ga. Sla de zonden nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Begrijpt u? Hebt gij mij lief? Wie ben ik geweest? Tegenover de Heere die me al zoveel goeds geschonken heeft, die iedere keer komt met zijn woord. Juist als je de Heere mag kennen en je komt er weer opnieuw achter wat je gedaan hebt, dan geeft dat toch een bedroefde uitwerking. Als je daaraan herinnerd wordt. Als Petrus voor de derde maal zijn hartelijke belijdenis uitspreekt. Want dat doet hij. Hij wordt niet alleen bedroefd. In het 17e vers. Omdat hij ten derde male tot hem zeide. Hebt gij mij lief. Maar opnieuw geeft hij antwoord. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En weer gebruikt hij datzelfde woord, filio, zoals de Heere Jezus dat nu ook gebruikt. Zit u opgevallen dat Petrus nu niet zegt, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij doet een beroep op de alwetendheid van Christus. Heere, gij weet alle dingen. Gij doorgrondt en kent mijn hart. Heere, mensen zien aan wat voor ogen is, maar u ziet het hart aan. Heere, kijk maar in mijn hart. U kunt het zelf zien. Mensen kunnen van alles en nog wat denken en zeggen. Misschien wel, hoe durft zo iemand aan te gaan? Maar u weet alle dingen, Heere. U weet van mijn gebeden, u weet van mijn zuchten, u weet van mijn worstelingen. U weet van mijn aanvechtingen. Heere, als ik op mezelf zie, dan heb ik alles tegen. Ik heb mezelf zo tegen, lege netten. En toch, Heere, u weet alle dingen. Maar u weet ook dat ik u lief heb. Gemeente, mogen we het nazeggen. Misschien heel schuchter, maar dat je het niet kunt ontkennen. Dat je het niet mag ontkennen. Dat je niet meer kunt zwijgen. Je zegt, als ik nu zwijg, dan verloochen ik hem opnieuw. Heere, gij weet alle dingen. O, dan mag die liefde ook zichtbaar worden vanmorgen aan zijn tafel bij allen die hem mogen kennen, die weten van die liefde in het hart. En ook van die wederliefde, die liefde die God heeft uitgestort. En ook die wederliefde. Heere, u weet alle dingen. Van mijn boosheid, van mijn teleurstelling. Misschien wel van die opstandige gedachten. Maar u weet ook dat ik u lief heb. Dat ik u niet meer kan missen. Dat ik voor u wil leven. Dat ik u wil dienen. Dat ik naar uw woord wil leven. Dan mag je weten ook van die vergeving. Van die verlossing. O, de Heere die vraagt het aan ons allen. En in het bijzonder aan degenen die mogen weten van die liefde in het hart. Hebt gij mij lief. O, die liefde. Die mag vanmorgen geproefd en gesmaakt worden. En dan zit je misschien bedroefd aan de tafel als je terugdenkt. Zoals Petrus bedroefd werd op die vraag, hebt gij mij lief? Maar dan mag je toch zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Ook dat ik er niks van terecht gebracht heb. En dat zal ook nooit wat worden. Hoe ik het ook probeer, want het is wel mijn verlangen en het is wel de opdracht om tot uw eer te leven. Maar Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. En ik mag weten van die liefde, de liefde van de Vader, betoond in het zenden van zijn Zoon. De liefde van de Zoon die zichzelf gaf tot in de dood aan het kruis. Ook voor mij. En de liefde van de Heilige Geest, die een arme zondaar brengt aan de voeten van Christus. Gij weet dat ik u lief heb, omdat gij mij eerst hebt lief gehad. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 119... en daarvan vers 68, Psalm 119, en daarvan vers 68. Uw aangezicht vertoon aan uw knecht een vriendelijk oog, een troostrijk liefdeteken. Van Psalm 119, het 68ste vers.